toen Urk nog hoog en breed een eiland was en er zelfs over inpoldering van de Zuiderzee nog niet werd gedacht, gingen de 24-jarige Roelof Bakker en de 23-jarige Grietje Pastekamp naar het Urker Raadhuis om hun huwelijk te laten voltrekken. Op 29 juni 1900 woonden vele eilandbewoners de bevestiging bij in de gereformeerde kerk. Dat was nu al een halve eeuw geleden. Sedert 1910 woonden zij in een woning achter de Bassinggracht. Veel lief en leed hadden zij daar samen, te midden van hun steeds groeiende familiekring. Een zoon en 6 dochters werden geboren en er kwamen 19 kleinkinderen en ook al 3 achterkleinkinderen. Het was voor de heer Bakker een trieste ervaring toen hij door de omstandigheden werd gedwongen als employé mee te werken aan de afsluiting van de Zuiderzee, waar hij als 9-jarige jongen zijn eerste zeedagen had gehaald. Later voer hij gedurende vele jaren op een botter van Buys. Zijn lichaam werd gehard in het zware vissersbestaan.
Nou, zoals ik Urk toen kende, toen ik wel met mijn vader en moeder heen ging, was een klein dorpje en ja, hartstikke gezellig. De bomen stonden nog, kleine huisjes en je kon zo bij de goot komen. En allemaal pompen stonden erop. En, maar het was heel arm, erg arm. En als ze inbevroren lagen, dan lagen ze vast en dan konden ze geen kant heen. En toen in de Helder, in Nieuwe Diep, dat was nu Nieuwe Diep, daar was een afslag en dat was, ja, dat lokte ze allemaal.
Heb je de tijd op meegemaakt dat Urk een eiland was?
Ja, toen ben ik met mijn moeder, was ik 11, 6, 7 en ging ik mee. En dat was hartstikke gezellig, want
de moeder woonde er.
En die was ook een 91 was ze. Ja. Maar het was hartstikke gezellig. Kleine huisjes, kleine straatjes, alles nauw. En toch dorps, geen gewone straten, bomen en pompen en alles.
Hoe komt het dat de Urkse bevolking toen de tijd in ieder geval zo hoge leeftijd bereikte? Want je hoort alleen maar over mensen die erg oud werden in die tijd, hè, in Urk.
Ja. Maar dat heb je het nu, dat zeggen ze allemaal van de vis, want wij woonden nou op de Singel en dan kwam mevrouw Lemeer, die dokter kwam veel bij ons. Die mevrouw, die weet je wel. Maar als je dan hoorde praten, dan hoor je nog wat medisch, want ik was 18 jaar, toen viel ik bij Groenwald, vanaf de derde verdieping naar beneden. Nou, en, ja, ik verkeerde niks, ik heb het ziekenhuis gelegen, ik had dat gebroken, maar...
Heel sterk geslagen.
Mijn zuster... Die is nou in Goederee. Die is al 8 keer neergeklapt. Nou, die is naar 83, breekt nooit wat. Mijn andere zuster, die is 76, die rolt met de fiets om. Klapt achterover die andere. Nou, alle 2 keren niks.
Ja. Uw vader heeft altijd op de visserij gezeten. Er wordt in het verhaal vermeld dat hij als 9-jarige jongen al...
9-jarige jongen moest hij mee naar zee. En als hij dan... ziek werd, dat hij goed beroerd werd, dan kreeg hij een pruim tabak in zijn mond. Dus hij pruim maar eventjes. En hij moest voor het eten zorgen, voor brood. En 's nachts, als ze dan gingen binnenhalen en ze hadden een hand tekort, dan moest hij komen. En in de oorlog heb ik wel gehoord dat hij voerde ze de mijnen door en toen waarschuwde mijn oom, die waarschuwde mijn moeder, dat was die van Woord, die op het Mariniersplantje woonde. Die zegt, nou, Griet, tegen mijn moeder, je raakt hem kwijt, want hij is zo roekeloos. Ze zit er gewoon tussen. En mijn vader vertelt zelf dat hij wel met een pikhaak die mijnen weg moest stoppen om er doorheen te komen. Hij is toen naar de Zuiderzee gekomen. Toen kon hij later op de Zuiderzee werken komen. En toen is hij daar ook... is hij op de Afsluitdijkjes geweest. En hij was de laatste die die bak met grond daar neergestort, toen die vrouw er overheen wipte. Weet je wat? Toen zegt hij nog dat thuis, dat malle wijf, ze zou zo versopen wezen. En alles dit. Maar die begreep niet dat mens graag de eerste was, dat wat van een kopstuk was. Dat heb je vaak verteld.
Nou, daar zijn wel foto's van bekend.
Ik heb ze voor de televisie gezien.
Ja.
Foto's ervan.
Dus die foto kan hij nog wel achterhalen. In 1950 waren uw ouders 50 jaar getrouwd. En het is natuurlijk op gepaste wijze, zoals het in de krant staat, gevierd. Bij Herman Schapen.
Ja, mijn schaap, ja.
Dansmeester.
Nou ja, daar kwam ik toen. Nou ja, dansmeester, dat was er niet bij natuurlijk. Maar daar kwam de hele familie van alles kwam erbij natuurlijk. En het is een hele gezellige avond geweest.
Ja. Waarom bent u zelf niet naar de visserij gegaan?
Ik? Dan zal ik je precies vertellen. Mijn moeder kreeg 6 dochters. Mijn vader wou een zoon hebben. Mijn vader bad om een jongen en mijn moeder bad dat hij niet op zee kon. Dus dat hij dan een meisje zou worden. Nou, het werd een jongen. En ik was lesbest. En als ik op zee was, ik ben een keer precies op dat plekje waar de schilderij nu is. Daar ging ik uit de garnalen vissen. En het was Jan Engeltje, die was ook mee. En ik wou ook mee, een keer, was ik 10, 11. Nou, ik was dood en doodziek. En nog, als ik op de Texas boot ga met blak weer en ik ga over, ben ik doodziek. Dus mijn moeder gebed werd ook verhoord. Dat ik, anders had ik wel een korte gehad, bij wijze van spreken. Want, ja, zeker.
U woonde op een niet aan de Bassinggracht zelf, toch, maar in een hofje.
Achterhofje. Ja. Dat was zelf, bij wijze van spreken. Dat was een hele grote tuin, noemen we het padje. In het steegje. Maar als je er doorheen was, dan had je... Het was hartstikke gezellig. En achter een hele grote tuin hadden we daar de huis op gestaan. Dat...
Was het bij onrust? Daar in de buurt?
Nou, nee.
Die huizen staan er niet meer, hè?
Nee. Hoe moet ik nou uitduiden? Gerrit Baas, die weet je?
Ja.
Die kolenpakhuis. Ja, ja. Nou, dat lag weer dwars van ons, achter. Ja. Dus dat hele stuk was van ons ook. Dus die steeg, kleine weet je, en die steeg verder, daar woonden wij in.
En dan die ene opoe, die had een vader. Vroeger dat hij jong was, die was heel erg knap. Hij leek wel op mijn oom Renier, die van Pasta kwam. En toen zat hij daar eens te breien. In Riesje geloof ik, weet ik het. Die botter lag daar. Toen gingen er een paar meiden langs. Dat was vroeger toen ook al de mode. En toen zaten ze op hem te loeren, want daar was een knappe vent. En toen zaten ze op hem te loeren. En toen is hij met... zo'n meisje mee geweest. Dat was een haar vader was dokter. En ze waren Joden. En toen is ze wat losgekomen. En toen bood die dokter mijn overopa aan. Of een bottertje kreeg hij. Of een eendenkooi. Toen heb je een eendenkooi genomen. Toen is hij met haar getrouwd. Ja. En daar is, ik heb een zuster die heet Esther en daar zijn de namen Esther van. Dus omdat hij toen met dat Jodinnetje getrouwd is, dat was erg grappig.
Ja. Hij is in 1910 naar de Helder gekomen en toen woonde hij onmiddellijk aan de Bassinggracht.
Ja, maar dan moest je zo steeg in, een gezellig huisje, en er was een groot stuk grond. Dus we hadden 4 huisjes opgestaan, maar ja, ze waren goedkoop. En dan hadden we een grote wip. 7 aan de ene, 7 aan de andere. En de hele buurt zat er altijd te spelen. Het was er altijd druk. Ja. En met mijn verjaardag. Dan mocht 28 april, als je op prijs gaat, gaan we 28 april hoor. Altijd mooi weer. Dan mocht de hele buurt, al die kinderen, mijn broer met zijn vriendjes en mijn nichtjes allemaal, die mochten dan komen. Maar dan hield ik ze erbuiten. En dan zei ze, nou, dat kost je wat. Ik zeg, een flesje never kost meer. Als wat hun krijgt. En dan vind ik het leuk, dat meisje, Zeet Smit, ze heeft 3 van die kinderen aangenomen. Van die, oh, daar moet ik even oppassen.
Nou ja.
Want die, en die vergeet mijn verjaardag nooit. Ja. Toen zegt ze, tante Geer, ze noemde ze me dan al. Ze zegt, ik zal het nooit vergeten. Ze komt iedere keer nog hoor.
Ja.
Ze zegt, want dat vond ik nog gezelliger als dat de koningin jarig was. Ja, want er mochten al die kinderen komen.
U woonde daar in een gezellige, dat was een apart hofje.
Ja, maar het was even goed zogenaamd de Bassengracht.
Ja. Wie waren jullie buren toen?
Aan de overkant mevrouw Engel. En Wil, die kwam hier, als je vanochtend geweest was, had je er gehoord. Die komt hier nog steeds. Dat was mijn, die is bij mij op school geweest. Dat was buurvrouw Engel, die woonde erover. En dan buurvrouw Kok woonde daar. En dan woonde er mevrouw Kries. Met haar man. En Neel Gillissen, zei ze altijd. Nou ja, en die hadden we altijd. En ik dacht altijd, hè. Ik wou dat mijn moeder was. Ja, mijn moeder was goed, maar weet je waarom? Toen was de Eerste Wereldoorlog, liep je op klompen, hè. En toen zei mijn moeder, en toen stond ik zo bij mijn moeder, en toen zegt Neel Gillissen, die had allemaal jongens, als dat mijn dochter was, kreeg ze schoenen. Ik dacht in mijn eigen kwam dat dat mijn moeder was, vanwege die schoenen.
En die klompen hadden u bij mevrouw Geervliet?
Nee, dat weet ik niet bij wie ze haalden. Nee, ik geloof op de vismarkt, daar kon je klompen kopen. En het kan ook wel bij Geervliet hoor.
Je had ook oude mevrouw Sturk wonen vroeger, hè, op de vismarkt.
Ja, die, maar die was later als wij, oude vrouw Sturk. Aan Sturk.
Snoepwinkeltje.
Ja.
Nee. Had je hier ook nog winkels in de buurt?
Ja, hier waar Bartrellek nou woont. Nou, dat is wel de moeite waard om daar eens ook wat aan te vragen. En Maat is nooit getrouwd, want zijn moeder was de baas. Ja. Zo'n klein wijfje. Ze heeft ook op hier overgewoond, ook in een winkeltje. Klein winkeltje. Ja. Relk.
Kruidenierswinkeltje.
Ja. En toen later is hier komen wonen. Maar hij was een baas. Ja. Niet zo zuinig.
Uw vader heeft altijd heel hard gewerkt. Op 9-jarige leeftijd ging hij op zee.
Ja. Ja. Oh, dat hebben broer zeker gezegd.
Nou, dat stond ook in de Helderse krant toen.
Ja.
Dat
nou,
heeft
ja.
Uw vader
gekregen. En toen moest hij, daar was hij kok op zijn manier.
Ja.
Moest hij al mee wat erg geven. En hij kon... Mevrouw Kolde, ik ben chefin geweest dan, hè, bij de Bijenkorf. En die kwam wel er eens bij ons, al zat ook geen kinderen. En toen zat mijn vader net, we altijd zondags uit de Bijbel lezen. En dan moesten we een psalm zingen. En als je nou zegt, vader, zing nou eens, hij gaat her ter jacht ontkomen. Ja, dacht je dat? Hij sloeg het op en wat hij in zijn hoofd had, dat zong je hoor.
Ja.
Hij deed niet wat wij zeiden. En dan moesten we altijd het laatste woord zeggen. Weet je wel dat we geluisterden. Maar mijn zuster Esther, uit de Muiden, ja, die is nou 88, die is ook nog...
Goed.
Ze is pas nog geopereerd, maar ze heeft het weer gehaald. En nog bij de tijd. En toen... die had nog voor de gewoonte. Toen had ze al 7 kinderen en als ze dan gelezen werd, dan zei ze zo eerbiedig nog het laatste woord. Dan moesten we altijd om stiekem van het lachen.
Ja.
Maar nou, en dan gingen we zondags na die tijd 3 psalmen zingen. Na het eten en na het lezen. En nou ja, en dan dank en dan mocht je van tafel af.
Ja. De Urke gemeenschap was erg groot toen de tijd, hè, in Den Helder.
Ja, ja. Want die Klaas Tunes Woord, ik weet niet eens, hij heet Klaas Woord, daar is hij mee gekomen. En zondags, daar kwamen ze altijd, ook die man van Teunis heet, die weet ik, Teunis Woord dan. En die kwam dan altijd met zijn vrouw zondagsavonds op visite bij ons. Nog, maar mijn vader en moeder gingen zelf nooit weg, maar ze kregen wel altijd die mensen.
Ja. Uw vader is later bij Schipper Buys terechtgekomen.
Ja, hij heeft bij Janus Buys gevaren op de 80.
Ja.
En mijn broer die maakt allemaal nog van, wat een mooie bottetjes heb je. Hè? Voor al zijn kinderen heen. Daar zit ik weet niet hoe lang over bezig, maar ze zijn echt.
Hoeveel verdiende zo'n schipper toen de tijd nou?
Nou, niet veel hoor, want moet je horen. toen mijn vader later van die Zuiderzeewerk afging, toen had hij een tientje in de maand. Tientje in de week.
Ik heb van uw broer gehoord dat hij er vandaan ging, omdat hij ook zondags moest werken.
Ja, dat heb je niet gedaan.
Nee.
Maar hij heeft wel tot het laatste op die Zuiderzeewerken gebleven. Want ze hebben hem teruggehaald.
Ja.
En dan gingen ze s'nachts weer, weet je wel, daar naartoe met zo'n bus. En nou, dat was eigenlijk wel... mijn moeder was tevreden. Ik geloof die 25 gulden toen aan. Maar toen later kreeg hij 10 gulden van die Zuiderzeewerken. Dat was hun hele inkomsten.
Steun. Heb je ooit eens gedacht om een eigen bootje te gaan aanschaffen?
Hij had geen jongens. Mijn broertje, mijn moeder was 42, toen werd mijn broertje pas geboren, allemaal meiden.
Ja. Ja, maar hij kon toch met anderen gaan varen? Als hij zelf een schip had?
Nee, dat deed hij niet. Mijn moeder was zuinig genoeg hoor, had ze wel. Maar hij had er geen jongens voor.
Nee.
We waren allemaal meiden.
Hij was 6 dagen in de week weg, hè?
Ja. En je wilt niet geloven, wij zijn helemaal niet zoenderen, gelukkig maar. Ja. Want anders had ik misschien lang de griep gehad. En als hij nou thuis kwam en je kwam hem tegen, dan lachte hij alleen maar. En wij ook. Mm. Dat was alles. 1 keer, toen lag hij in het ziekenhuis, toen is hij ook gestorven. En voor het eerst gehoord dat hij zijn lieve kind. Ze waren niet zo... En ik heb mijn vader en mijn moeder alleen nog met de nieuwjaarszoen zien geven en met de verjaardag, anders nooit. Dat...
Thank you.
Wat deden jullie nou zondags bijvoorbeeld, als de kerkdienst was afgelopen?
Nou, moest je luisteren, dus zorgde mijn moeder voor thee, de koffie. En bij ons mocht iedereen binnenkomen.
Ja.
Ik bedoel, het stikte altijd bij ons van,
gezellig.
Van vriendinnen en ja. Van al. Ik moet niet anders zeggen. Het was zo gezellig.
Een open huis.
Hè? Zeker wel, ik weet het niet. Maar iedereen mocht binnenkomen. We hadden allemaal trouwen, want die Wil Engel, hè. Nou, die heeft een pop van mij een stuk gemaakt. Ze zit altijd op bingo. Ik zat, denk erom. Als je eentje wint, moet ik hem hebben. Dan voor 2 jaar af gingen we al met elkaar.
Ja.
En nou is ze 79 en ik 78. En iedere zaterdag zit ze hier 's morgens.
Hoe zou het dan komen dat uw ouders zo hoge leeftijd hebben bereikt? Want ze hebben toch heel hard gewerkt.
Ik denk van de vis. Ja. Want iedere zaterdag hadden we rijst met gebakken vis. En ik moet eerlijk zeggen, dat konden ze zo lekker. Want ik eet ze wel eens bij iemand en zegt ze moet je visie. En dan pak ik ze aan. Nou, ik zal het maar niet zeggen, maar dan gooi ik ze weg. Want die zijn bijna te wit. Ja. En die waren altijd zo. Mijn vader deed ze, douwde ze in de melk. En dan hadden we zo'n groot duveltje in de schuur. En dan bakte hij ze dan op. En als nou de post kwam of wie ook, die zei, het ruikt hier lekker. Dan zei hij, ja hoor. Ja. Weet je wel, ze waren royaal.
Ja. Vlees kwam er haast niet op tafel, hè?
1 keer in de week. Hm. Nou ja, maar ik ben nog niet vleeserig. Ik heb nog nooit geen kip gegeten. Hm. Ik moet het niet.
En de slager die hier in de buurt was, was die van de beurs?
Nee, maar dat moet je horen. Wij hadden er een uit de Basstraat vandaan. Die bracht het vlees altijd. Nee, en dan hij eet anders. Hij bracht het altijd. Wel, hier deze koning, die was toen knecht bij ze.
Oh, ja.
En die bracht het altijd. Nee, en dan kregen we een lekker, maar ik lustte geen eens vlees. Ja. En weet je wat ik ermee deed? We hadden een kat. En je moest het opeten. En dan gooide ik het stiekem op de grond voor die kat. Die kat zat altijd bij me natuurlijk. Ik moest het niet. Maar nou lust ik wel alleen schouderkarbonaadjes.
Waar werden die urke kleding in Den Helder verkocht?
Nergens. Mijn tante stuurde het altijd op, want ik heb nog ulletjes. Die heb ik nog. Zo'n ulletje. Als je er zo'n wil hebben, dan mag je hem halen.
Oh, nee.
Nee, maar ik bedoel. Ja. En die kocht mijn moeder altijd daar.
Ja.
En volgens de verhalen, geloof ik, haalden die urkers dat kant uit België vandaan. En dan die kraplap ook. Daar zorgde een tante van me voor.
En de kleding zelf, werd dat gemaakt?
Alles dat, ja, dat werd gemaakt.
In Urk ook nog?
Ja, en moet je horen, en mijn vader, zogenaamd zo'n broek, die had 17 stukken zat erin. En zo, hè.
Ja.
Nou ja, en dan ging mijn moeder en mijn tante zorgen ervoor.
Het was allemaal maatkleding, hè?
Ja, ja.
Het werd niet in de fabriek gemaakt?
Nee, nee. En mijn tante heeft er altijd voor gezorgd. En ik heb nog een mooi kraplapje van haar. En die andere kleren heb ik weggegeven, maar ik heb ook nog van die hulletjes van haar.
En liepen de Urke mensen voor de oorlog, of na de oorlog ook nog wel, maar zondags in andere kleding dan door de weeks?
Ja, 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 ja. Ik bedoel zo.
Ja, toch wel, hè?
Ik had alleen een nicht, die had 8 kinderen. Nou, zijn opa, die wou die eens geloven dat ze 8 kinderen had. Zo knap. Oh, die was zo knap. En als dat vrijdag was en wij waren daar, dan liep ze de stap. Ik zeg, wat ben jij mooi. Dan zei ze, mooi, mijn dag zo goed, zei mijn dichter, zo ligt het hoor, dat is de zon dat zo goed. Dan te stappen. Ja. Nee, dat was wel, ik ben er altijd vaak heen geweest, ja. Natuurlijk. Ik was er graag.
Slaperig en loom, ontwaak ik uit een droom. Het is nog vroeg. Tijd genoeg en jij zo heel, heel dicht bij mij. Vertrouwd gevoel, vertrouwd gevoel. De wereld lijkt volmaakt, totdat de stad ontwaakt. Met pril geluid de nacht afsluit en dan word jij daar wakker van. Vertrouwd gevoel, vertrouwd gevoel. het morgenlicht. We nemen alle tijd. Als ik vraag, blijf vandaag bij mij. Begint de nacht opnieuw. Vergeet het allemaal, alleen elkaar, geen gemalen vooraf, sluit heel de wereld af. Vertrouwd gevoel, vertrouwd gevoel.
Ik kwam daar bij de menine gewoon als hulp en toen ging die ene stoker ging weg. Die was ook al oud, het waren alle drie oud die er waren. En toen ging die andere ook weg en toen, nou ja, ik beheerste dat allemaal eigenlijk, want ik was er stapel gek van en dat lag me ook. Dus ik, praktisch wist ik alles ook. En toen moest er een gediplomeerde machinist moeten voor terugkomen, ze allemaal weg waren. Nou, toen zat ik een jaar of 10, zeker. Nou, toen ben ik voor machinist geleerd. En die heb ik gehaald toen, die machinistdiploma. En toen werd ik het.
Waar kon je dat halen?
Ik was op zo'n schriftelijke cursus van ASSO. Net als PBNA, wat was het toen? Ja, zo was het toen ook. Zo. Dat was een jaar of 2,5, 3 heb je, was je ervoor leren toen. Nou, toen.
Ik weet wel, die marinierstokers, die leerden dat vroeger op het oude kolenschip, op de Gelderland.
En ik had slofte natuurlijk, want ik kwam van een gewoon schooltje af. En dat ging toen boven mijn pit. En meneer Middendorf, dat was de directeur van de Zeverschool. Die was toen in de oorlog ook gedropt.
Ja.
En die kwam dan elke morgen bij ons douchen. Maar daar hadden we aan part, directeur was het. En dan zei hij, wat ben je mee? Bezig met bakker? En zei, nou ja, zo en zo en zo. Hij zei, maar ja, als ik zou helpen. En elke morgen kwam je een kwartiertje bij me zitten. Dus zo heb ik eigenlijk erin gekomen. Anders had ik het niet gered natuurlijk.
U bent er wel een raar jaar toch bijgekomen in 1942. Want er was op dat moment toch geen sprake meer van een marine in Den Helder. Althans geen Nederlandse marine.
Nee. Ja, maar dat zwembad
die
was
Duitsers zwemmen.
De Duitsers was ook. Ja. Die kwamen toen die Duitsers. Ja. Ik wist toen nog niks van de Nederlandse marine. Had ik nog nooit gezien. Maar toen kon ik daarbij komen. Dus dan wist je meteen dat je niet weggestuurd werd naar Duitsland toe. Want er werden genoeg weggestuurd naar Duitsland toe. Dus dan had je vastigheid. En omdat het allemaal gek van het zwembad waren, die Duitsers even goed, bleef het. Maar ja, op het laatste was het ook weer gesloten, want dan hadden we niets. En dan gingen we eigenlijk voor ons eigen, gingen we de werf op. En als we dan een mast hadden in die sloep van de sloepeloos, Die pikte en dan maakte ze aan een grote kochel. Dat is heel warmte. Maar op laatst kwamen die Duitsers en hadden ze weer wat kolen. En dan kregen we en een kammetje weer. Dan werd het weer helemaal in bedrijf gesteld, was het.
Ja. Wat omvatten de werkzaamheden van een stoker in die tijd?
Nou, de ketels. De ketels. Je was de hele dag wat je bezig, want je verstookte gauw een 1,5 ton kolen. Die moest je eens naar binnen rijden. Dan moest je ze verwerken.
Hoe werd het naar binnen gereden?
Met de kruiwagen. Met de kruiwagen. Nou, daarom. En dan, maar wat er van overbleef, we moesten weer naar buiten. Dus nee, daar had je de hele dag werk aan. En dan liep die, het was er eentje en die liep in het gebouw eigenlijk schoon te houden. En dan liep de machinist. Nou ja, die controleerde het alles. En het is, maar ja, al gauw zat ik er ook in. En het waren eigenlijk nog meer eigenlijk mensen die, ja, ze hadden nooit wat geleerd. Maar toch waren ze technisch bij de tijd tot en met. Maar ja, er was zo'n mengtoestel was er. En dat als dat stuk was, dan moest dan, werd het naar de... Voor de douche werd weggebracht naar de bangwerkerij. Maar ik was dood nieuwsgierig in de douche, want ik wou alles graag weten hoe dat in elkaar zat. Nou, toen werkte ik alleen en toen op zaterdag was, heb ik dat ding aan elkaar gehaald. En ik dacht, dat is simpel. Zo en zo. Dus gauw weer, als de reserve was weggeborgen. Op een gegeven moment was dat stuk. Oh jee, zegt hij nou, hij zegt, dan moet dat maar naar de dingen. Ik zei, nou, voor mij weet ik wat. Hij zegt, dat kan jij nooit weten. Maar hij wist niet, we hadden zelf nooit gedurfd het aan elkaar te halen. Terwijl ze altijd op schepen hadden gedaan, rekenen dat er kopstukken er waren, maar op dat, daardoor ze niet aan te komen. Nee. Nou, had ik me aan elkaar gehaald. Nou, toen moest ik het bekennen. Nou, toen kreeg ik het van boven van de plank. Maar ja, dan probeer het dan maar. Nou, toen had ik me gemaakt, dus ik, nou, ja, toen was ik het mannetje van alles.
Ja. Zeg, was het een ondergrondse stookruimte?
Nee hoor, gewoon.
Gewoon boven?
Ja. Nog, je kan er nog bij komen, ja, bij spreken. Ja, ja. Je kende, op laatst kon je met de auto's, kon je toen altijd gemoderniseerd, want die ketels waren weg. Het waren die Lancaster-ketels en die grote.
Dan, die ketels die op deze foto staan, die stonden, die waren er nog niet,
nee,
hè?
Nee, dat werd dat nieuw stelletje. Nee, en dat vind ik nou jammer. Die ketel, ik daar nog geen foto genomen. Die zijn er toen gekomen, deze ketels.
Oh, die zijn later aangebracht.
Ja, dat is van dit.
Maar. Dus jullie taken bestond natuurlijk om de hele dag die zaak op verwarming te brengen.
Ja.
Te houden.
Te houden natuurlijk. Ja. Maar ja, dat, die circulatie en die filtering van de ketel, van het zwembad, dat ging allemaal, als je zag hoe dat stom in elkaar zat. Ja, nou je dat moderne weet natuurlijk. Dat waren grote, zeg maar, ketels. En die moest je dan loshalen en dan moest dat opgetild worden. En dan zat er weer een rooster in, een hele ronding was dat. En daar zat weer van die grote, zo groot, een grote, een meter bij een meter. En 30 in het, wel 40 diameter. En die stonden er middenin. En daar zat een holle pijp in. En dan moest dat water, het kwam eerst buiten in die ketel. Dan moest het door die rooster heen. Moest het door fijn grind heen. En dan moest het door die pureuze steen heen. En dan ging het naar het zwembad naar boven. Maar met stoompompen.
Dat is een heel groot.
Maar die moest je elke keer, als je. Je werkt hier ook een paar weken als je dingen schoon moest maken.
Het was zwaar werk, zeker even.
Ja, het was zwaar werk, ja.
Je moest ook die kolen erin gooien?
Van s morgens 7, dan begon je met die ketel op te stoken. En tot s'avonds 1:30, nou, 19:30 was je klaar en dekte alles weer af.
Ik zou toch zeggen, zomers als het mooi weer is, dan hoef je dat toch niet te stoken? Dan komt
minder. Minder. Maar ja, ze moesten toch warm water hebben, douchewater moesten ze toch hebben. Ja. En je had die sportschool erbij, die moest ook min of meer verwarmd worden. Met deze temperatuur, je moest altijd op temperatuur houden. En er was maar weinig dat je die temperatuur zelf 20 was, 22 was bij ons in Helder.
Ja, vooral 20 was het natuurlijk behoorlijk stoken.
Je werkte hier rot dan, ja, zuiver.
Met hoeveel mensen zaten jullie daar?
Met z'n drieën. Nou, en toen gingen die weg. En toen heb ik, toen kreeg ik een andere. Kreeg ik stokers bij. Nou ja, maar toen werd later het gemoderniseerd. Met die dingen. Ja, toen kwam ik alleen te staan.
Ja.
Maar ja, dat was ook flauwekul, want knopjes drukken en meer had je niet. Je had alles
ging automatisch. Toen had je een makkie eigenlijk. En ook niet met de kruiwagen. Dat is.
Ik had helemaal niks meer, maar daar was ik gauw vanaf even goed. Want toen kreeg ik weer stokers. Dus dan moest ik weer de zaken in de laan lopen. Ook dat boven, dat als de kranen stuk waren, of wat de doucheleidingen waren stuk, of de douchekoppen, dat nam je dan zelf. En die stoompompen, die moest je weer nieuw verpakken. En ja, nee, dan was je had de hele dag te werken eigenlijk. Ja. eerst ons kantoortje had je. En dan had je de plaat met 17 grote ketels erop. En nou ja, dan ging je een tapje naar beneden en dan kwam je hier terecht. En dan hadden we de voedingpomp hadden voor de ketelpeil te houden. En dan had je twee van die grote circulatiepompen voor het bad. En dat werden later gewoon elektromotoren.
Moest je ook de kwaliteit van het water in de gaten houden?
Ja, dat ging eerst van boven. Maar dat was toen niet meer te doen, boven. Dat kreeg ik een ander bad, dat was een heel andere geschiedenis. Nou, en toen kreeg ik het. Ja, en toen zeiden ze van, de pH moest je meten en de zuurtegraad, alles moest je meten. Nou, toen werd ik dat gedaan. Toen had ik gewoon de controle over alles. Dus ik liep rond eigenlijk. Dan denk je, een klusje voor dit en een klusje voor dat. Nou, dat weet je dan op plaats natuurlijk. En dan heb ik het water ook gekregen. Nou ja, en ik gokte een boel dat ze boven niet dorsten. Dus ik, we hadden toen een nieuwe grootmuur, was major Romein. En die wilde toen, daar moesten we dat water, dan konden er meer in, want er was steeds troebel. Nou, toen werd er van bovenaf, dan moest ik het doen. Nou goed, en toen zegt hij, nou, ik zei, ik moet alles proberen. Hij zegt, een week. Ik zeg, dat kan ik in een week niet doen. Het was 500 ton water dat je er zomaar eventjes mee gokken kan. Dus, eerst maar een maand. Nou, daar hebben we verschillende streken mee uitgehaald. Dat we de zaak verpesten. Maar op haast kregen we toch zo te pakken. Dat het waterglas helder werd. Ja. Door
toevoeging van chloor is er naderhand bijgekomen.
Dat hadden we toen nog vlug. Hadden we van die chloorflessen.
Oh, flessen nog?
Ja, van die chloorflessen. Ja, is heel stom was dat. Levensgevaarlijk. Die oude machinist die was toen aan bezig. En ermee bezig. Ik deed het altijd, maar toen wou ik het zelf doen dan. En toen komt hij bij mij. Ik zei, wat is er? Hij kon me niet vertellen. Ik denk, verrek, die heb in het chloor geweest. Dus ik heb in zijn bas gepakt, achter op de fiets en gauw naar de verbandkamer gereden. Maar we hadden net zo, even voor die tijd, oh jij, een hartstikke fijne man. Oh, dat was een fijne man, een oude werker. En hadden we net voor die tijd, ik zei, het wordt nou tijd dat je ook duvel, dan word ik machinist. Zo had het gegaan. Nou, en zomaar gekscherend. En wij gaan. En ik heb macht op de fiets en ik leg hem daar neer. En ja, chloor, die dokter wist er ook geen moer van, kon je zien. Want hij werd in de verbandkamer neergelegd en ik moest erbij blijven. En toen kreeg hij een kapje op zijn neus en toen kwam hij dan weer bij. En toen zegt hij, man, oh, je kans wordt groter. Zegt hij toch, wat zegt hij? Mijn kans wordt groter om machinist te worden. En toen wilde hij weer, maar zeggen, toen mocht het niet meer. Maar later, toen kreeg ik die voorschriften allemaal van die chloor, omdat dat gebeurd was. En, maar je moest juist rechtop zitten. En alles is toen verbeterd, want toen had ik ook iets. En ja, als het lekte, dan moest je er toch naartoe. En toen had ik zo'n gewoon stofmaskertje had ik gekregen van de wereld ervoor. Dus dat vertrouwde hij op, maar toen liep het toch mis. Ik liep naar de verbandkamer. Toen zegt hij, ja, zegt hij, en die broer moet mij nog niet. Toen zegt hij, nou ja, ik zie het al, geef me een aspirintje. Maar ja, ik had het benauwd en ik naar de dokter. Hij zei, schrik met zijn aspirintje, je longen, dat weet je wel. Hij zit in de frisse lucht moet je nemen. Nou, toen ben ik een week thuis geweest. Maar ja, toen heb ik dat toch doorgegeven. En toen kwam dat aan het rollen. En toen kwam er... Nou, de directeur van het chloorfabriek kwam en het stond allemaal in de gang ook waar die mariniers zaten. Dus als ik een stomme streek uit het had gehaald, nou, je zag een man of 40 met chloor, nou, dat vliegt er doorheen. Dat was dodelijk.
Thank you.
er zijn plannen dat het dicht gaat, hè?
Dat was toen al. Dat de mensen een jaar of 10 of 15 geleden begonnen ze er al over. En er zou een nieuw zwembad gebouwd worden. Bij, op de Bassengracht eind waar die garages zijn. De autopool zou ik maar zeggen. Daar zou het komen. Toen zeg ik nog. Net als ik 65 jaar ben, krijg ik het vlak bij de deur. Als ik gepensioneerd word. Nou ja, het zou anders lopen. Maar nu wordt het toch, want er begon al meer en meer over de schot. En ze hadden het over de nieuwe haven toen. Oh, dat is, jaren hebben ze het erover gehad. Maar ja, het werd dan ook wel tijd dat het vernieuwd werd, hoor. Ik bedoel, want evengoed is het nu weer een ouderwets stelletje. Wat je die open filters en alles, dat zie je niet meer.
Kon je dan evengoed nog eens kijken hoe het toe gaat?
Nee, echt niet. Ik was toen, wat met alles. Maar toen het laatste jaar, toen gingen die mariniers, die gingen weg en toen zat ik helemaal alleen beneden. En ik had dan een heleboel aanspraken en zei, die overal voor nodig, voor dit en voor dat. Ken je geen stukje gereedschap of een auto of ken je wat je... Je was altijd, ja, technisch wat je hielp je overal mee, dus die had dat en die had dat. Maar toen werden ze naar Doorn gebracht, of moest overgeplaatst. Nou, dus zat ik er alleen. Nou, toen ben ik aan het knutselen gegaan aan die bootje. Want ja, ik moest die meters in de gaten houden. Ik moest er weten. Nou, je ging een kop koffie ging thuis halen. Maar ja, dat... En toen op een gegeven moment, ik had heel veel van migraine. Nou ja, toen ontdekte ik dat ik die pillen die ik had... Dan mocht je helemaal niet met bijtende spullen en met motoren omgaan en alles. En dat las ik. Nou, toen heb ik... En zo ben ik eigenlijk... Waar nam ze geen verantwoording voor? Want toen liet ik die kapitein zo zien, ik zei: moet ik kijken, even goed. Ja, dat was ook weer van vroeger. Je zag ze allemaal opkomen, natuurlijk. Als jonge mariniers kwamen en ze gingen, als kapitein gingen ze weg, tenminste van die sportschool. En die zag dat toen. Ik zei: moet je kijken? Ik zeg: je hebt wel een heleboel verantwoording, even goed. Want wat misgaat, is mijn schuld, niet sportend. Nou. En zo ben ik toch weggedacht.
Ja, nog even een laatste vraag. De werksfeer is wel veranderd in die tussentijd, neem ik aan. U hebt natuurlijk de oude tijd nog meegemaakt, in 1942. De situatie is totaal veranderd.
Alles werd anders, ja.
Het verbeterd allemaal.
Ja. Alles. Maar alles was anders. Ik zou maar zeggen, als je naar de bankwerkerij toe ging met iets en ik liep hem overal... Dan was het, wat moet je hier? En dan kwam zo'n officier of zo naar je toe, weet je wel zo, want dat was toen zo. En dan had ik mijn spuik aan heen, die was daar, die moest afgedraaid worden. En toen kwam ik kijken en zegt, wat kom je hier doen alles? Ik denk, nou, het wordt toch een beetje giftig.
Dan... Gaf het werken op zondag eigenlijk voor de familie geen problemen? Want uiteindelijk, ja, u komt van gereformeerde huizen en u moest zondags toch ook als stoker daar wel eens dienst doen?
Nou... Dat ging toen zo. Ik moest toen bij de dinges komen. Daar was zondag open. Ik zei, ik werk op zondag niet. Toen zei, dat zullen we willen zien. Hij zei, ik kreeg verplicht ook van de bond dat je zoveel dagen in het jaar al ben je gereformeerd. Al ben je nog zo, ik weet niet wat je bent. Dan had hij allemaal goed uitgezocht. Hij zegt, dan moet je dienst doen. Hij zei, anders kan ik je ontslaan. Ik zei, dan ontsla je me toch. Ja. Dat had mijn vader ook een keer gehad op de Zuiderzee werken. Moest ook zondags werken. En toen zegt hij, nou... Zegt die baas, hij zei, ik werk op zondag. Hij zei, dan duvel je op, mijn vader pakt die zak op, zo'n koorzak was het, van die bak. Hij ging naar huis zaterdags en hij kwam niet meer terug. Hij komt baas tegen. Die zei, wat is het, Roel? Hij zei, nou, ik heb ontslag gehad. Hij zei, breng meteen hem naar de Helder 80. Hij zei, ik heb een schipper, want dat zit ik mee. Nou, mijn vader, heb je heen gebracht. Dan heb je in de week gevaren. En toen verdiende hij 80 gulden.
Ja.
Voor hemzelf, die week. Zo. Terwijl hij op de Zuiderzee werken, 24 of 25 gulden
had. Had hij dat eerder gedaan?
Nee, maar en toen komt hij... Maar ja, mijn moeder wilde niet hebben dat hij op zee ging meer. Want, nou ja, goed. En want er waren heel veel van de familie ook afgedronken. Dus dat houdt verandering. En toen komt die Bas Keppel tegen. Die heeft nog gewoond op de... Rechtgang voor het Leerders Heils. Aan de Westgracht. Daar woont Bas Keppel toen. En die zegt... Bakker, en waar ben je gebleven die week? Hij zei, ja, het ontslagen. Hij zei, nou ja, voor grote vloeken erbovenop en ben je dat en dat en zo. En nou ja, zegt, en nou heb je gevreten gehad. Hij zegt, zo en zo. Hij zegt, en toen zei die psalm op van, die lucht, water en winden, zoek lopen en baan, zal ook wel wegen vinden waar mijn voet zal gaan. Weet je, zo, dat die psalm, dus, want daar nou, we nog gezegend. Nou, dat had ik in mijn hoofd, dat weet ik bij die majoor. Wat zegt dat? Ik zei, dan ontslaat u me toch. Nou, op een gegeven moment... Toen zegt die toen kon diegene die dan die stoker van mij, die ging dan elke zondag heen. Die vond het wel fijn. En toen, hij wilde mij dwingen. Dus het is zo, toen werd hij ziek tussen de bakken zo en zo. Als je, en toen was het de doopsgezinde.
Doopsgezinde,
die moest die in het zwembad dan. Die, ja. werd dan die doopte daar zo.
Oh ja.
Nou. Hij zegt, morgen zo en zo. Hij zegt, ik zeg, nou, dan wil ik dat. Hij zegt, dus het is van je eigen blikje. Ik zeg, nou, dan ben ik er. Hij zegt, en wat moet ik voor rekenen? Ik zeg, niks, want ik moet er niks. Hij zegt, nee, dat kan niet. Hij zegt, dat kunnen we niet aan beginnen. Hij zegt, jij moet geld vragen. Hm. Nou, ik zeg, nou, is 25 euro per uur dan. Hij zegt, dat is goed. Ik zeg, maar wil u dan wel zeggen dat het, dat die, de leider het dan weer in dat zakje doet van ze doet, die 50 gulden? Ja, maar dat gebeurt niet. Ik dacht, dat maak ik dan uit. Nou ja, toen ging dat niet door en alles. Dus toen wist hij wat dat hij tegen de bierkaai vocht.
De groei van Den Helder in de 60e jaren manifesteerde zich hoofdzakelijk in de wijken Nieuw Den Helder en De Schoten. Centraal in Nieuw Den Helder gelegen in de 50e jaren gestichte Nicolaas en Tarsicius scholen en de in 1962 gestichte Radbouwschool konden het aantal leerlingen nauwelijks verwerken. De Nicolaas telde in 1964 twee eerste en twee tweede klassen die gehuisvest waren in het handenarbeidlokaal. In de verwachting dat deze parallelklassen het begin zouden vormen van een vierde Rooms-Katholieke lagere school in de wijk en mede gelet op het gemeentelijke voornemen nog eens 1700 woningen te bouwen in de periode 1963-1964, besloot de stichting het Rooms-Katholiek Onderwijs op 26 oktober 1964 tot stichting van een GLO-school in Nieuw den Helder, Zuidoost. Op 9 december 1964 besloot de gemeenteraad tot medewerking ex artikel 72 van de Lagere Onderwijswet 1920. Ten einde aan de grote behoefte aan lagere scholen te voldoen, besloot het gemeentebestuur in overleg met de besturen van het PC en het Rooms-Katholiek Onderwijs tot de bouw in serie van een aantal scholen volgens het MAFEM-systeem. Inmiddels waren de lessen van de nieuwe school gestart op 1 september 1965 in het tijdelijk door de gemeente beschikbaar gestelde noodschoolgebouw aan de Elsestraat onder leiding van de heer D.F. Zeilemaker als waarnemend hoofd en Jongmans, Ouwehand en Jorna als teamleden. Bij de ingebruikneming van de nieuwbouw aan de Corvetstraat op 1 augustus 1966 werd de heer H.C. Ran benoemd tot hoofd. In de daaropvolgende jaren groeide de school uit tot een zesklassige lagere school. Hierin kwam verandering in de loop van het schooljaar 1973-1974. Het leerlingenaantal was toen zo ver teruggelopen dat een leerkracht moest afvloeien. Dat gebeurde in juli 1974. Dat jaar betekende ook een afscheid van het team dat bijeen was geweest in de periode Ran-kapitein. De laatstgenoemde was hoofd tijdens het schooljaar 73-74. Vlot achter elkaar solliciteerden de meeste teamleden naar andere plaatsen. Louis van Balen werd in 1974 tot hoofd benoemd. Het gebouw werd vanaf dat moment ingedeeld met de Tromschool, die één klas in de Zuidvleugel installeerde. Deze toestand bleef tot 1982. In 1979 werd illegaal een kleuterklas in het gebouw gevestigd onder de noemer Dependance van het Hofke van Ede. Na een bliksemhandtekeningactie kon de kleuterklas per 1 januari 1981 legaal functioneren onder de naam Dr. A. Ariens. Hoofdleidster werd mevrouw Siska Schutte-Gassner. Vanaf dat moment werd door beide teams hard gewerkt aan de integratie van kleuter en lagere school. De terugloop van het aantal leerlingen werd gedurende het schooljaar 83-84 tot staan gebracht. De lagere school was toen gereduceerd tot een driemansschool en nam het aantal leerlingen weer toe. De laatste prognoses wijzen op een zesmans basisschool in de eerste komende jaren. Gedurende het schooljaar 84-85 werd door het team in het kader van het activeringsjaar bekeken hoe de leerjarenstructuur kon worden doorbroken. Dit zal in de komende tijd nader worden uitgewerkt en hopelijk voor wat betreft kleuterschool en onderbouw in het schooljaar 87-88 gestalte krijgen.
don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace smiled. Something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Ik ben Siska Schutte Gassner en ik ben leerkracht van het huidige team van de Dr. Alfons Arienschool. Ik heb de groepen 1 en 2, dat wil zeggen de kleutergroep.
En ik ben Miri Schoneman en ik was hier onderwijsres in de jaren 1971 tot en met 75.
Ik ben Frits Kapitein. Ik ben hier werkzaam geweest in de periode van 1966 ongeveer, 67 tot 74.
Ik ben Leidie Moot. Ik heb hier gewerkt van 67 tot 70.
Ik ben Henk Brugman. Ik ben ook hier werkzaam geweest van 67 tot 78.
En ik ben Henriette Dekkers en ik heb hier gewerkt van 1 januari 1968 tot 1970.
Ja. Je hebt me verlost van een dubbelklas.
Ik heb hem verlost, ja.
Van een dubbelklas.
Ik ben de taart binnengehaald.
Ik zou even bij u willen zijn. De heer Ariens, ook dokter Ariens was het zelfs, hè? Hij is gepromoveerd. Wie was dat eigenlijk? Waarom is deze school, waar we de opname hebben, naar genoemd? Om welke reden?
Om welke reden, dat weet ik niet, maar toen de tijd werden dergelijke figuren wel daarvoor gekozen. Maar het was meer een priester die voor het sociale gebeuren in Nederland opkwam in de vorige eeuw. Of, ja?
Hij was een van de grondleggers misschien van de latere NKV misschien, of de Katholieke Vakbond.
Ja, ik denk dat
hij is de grondlegger van de vakbond.
Ja. Ja. En hij woonde waarschijnlijk ook daar in de Twentse.
Enschede.
Ja. Een heel strijdbaar man. Toch, dit is geen vakbondsschool, maar een basisschool. Waarom dan deze naam eigenlijk gegeven? Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Nou, ik denk dat je als voorbereiding op het leven, ook al is het de basisschool, ja, je ook sociaal moet opstellen, denk ik.
Ik denk dat het veel te maken heeft met het feit, er is een traditie in het katholiek onderwijs om scholen te vernoemen naar, met name naar heiligen. Maar nou is deze school die is opgericht in een periode waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat ligt wat dichterbij, een moderne tijd. En dan past het niet meer zo om een heilige van honderden jaren terug, hè, om die zijn naam aan die school te geven. Vandaar dat ze waarschijnlijk gezocht hebben naar een figuur die in deze tijd, min of meer in deze tijd nog wat past, zeker wat zijn ideeën betreft. En ik denk dat daarom die naam Ariens gekozen is.
Is hij ook heilig verklaard overigens?
Dat dacht ik niet.
Het is geen heilig in feite.
Hij is zalig verklaard, geloof ik.
Het voorstadium ervan.
Ja. Maar in elke stad in het oosten van het land vind je een school die de Ariënschool heet.
Men is hier begonnen in Den Helder aan de Elsenstraat. Wie is daarbij aanwezig geweest? Van de heren en dames?
Nee, er is niemand van ons bij aanwezig geweest. Want die collega's die dat hebben meegemaakt. Ja, daar is er eentje van. Dat is Ad Jongmans.
Die was er net.
Ja, die is weg. Oh, Ad Jongmans is helaas vertrokken.
Ja, dat betreft even
en de anderen zijn door vakantie en andere omstandigheden verhinderd.
Staat het gebouwtje er nog in de Elsenstraat?
Jazeker, wordt voor andere doeleinden gebruikt. Muziekschool onder andere. En muziekkapellen spelen er.
Dat was het noodgebouwtje in ieder geval. Ja,
net zoals hier. En toch bestaan we al 25 jaar.
Ja. Dus. In 1965 is het allemaal begonnen. Jullie zijn kort daarna, in 66 dacht ik, naar de Corvetstraat verhuisd.
Ja, en ik ben niet uit die tijd. Dan moeten we
naar de andere kant. Allemaal, ja.
Nee, ja, doe maar.
We hebben hier de kinderen nog... het gebouw was eigenlijk nog niet klaar, terwijl we er wel introkken. Dus we moesten de kinderen over de putten heen dragen die bij de deur allemaal zijn, waar onze voordeurmatten liggen. Nou, er lagen planken overheen en de kindertjes die vielen er dus wel in. Er loopt hier ook een oud leerling rond, die is er ingevallen. En heden ten dagen waren ze weer aan het verbouwen. En haar dochter zit nu hier op school en die viel dus weer prompt in diezelfde put.
Het heeft ze dus herhaald. De locatie, is er ook gediscussieerd waar men zou komen? Of,
Ja, ik dacht dat het te maken had met de scholen die er al stonden. Met name met de Tarsitiusschool die vlak bij de Jan Vaaierweg stond. En dan nog verder op de Radboudschool. Dat dit nog de locatie was die niet gevuld was.
Ja. De Nicolaas- en Tarsitiusschool. Ja. Men heeft besloten te bouwen volgens het NAVEM-systeem. Het is me niet helemaal duidelijk... NAVEM, hè? Ja, dat dacht ik ook. Ik heb het hier dus wel kennelijk goed geschreven. Maar ik weet eerlijk gezegd niet wat het inhoudt. Is een van jullie daar wel toe in staat om dat uit te leggen?
Ja, ik dacht dat het wat te maken had, als ik me goed herinner, met een soort geprefabriceerd systeem. Hè? Waarbij de elementen al kant en klaar aangevoerd werden, waardoor het mogelijk was een school in een bijzonder snelle periode te bouwen. En ik meen dat het ook wat met de kosten te maken heeft. Het was een betrekkelijk goedkope manier van bouwen geweest. En vandaar dat er hier in Helder ook verschillende van deze schoolgebouwen neergezet zijn. Het moest vlug gebeuren en het moest niet al te duur zijn.
Ja. Er zijn ook een paar leerlingen aanwezig. Wanneer zijn jullie erbij gekomen?
Nee, ik ben ook nog een leerkracht.
Nou ja, jullie zijn wel leerlingen geweest, maar niet op deze school. Dus.
Ja, die zijn er wel, maar die moeten we zoeken dan. Daar.
Oh, nou, die zullen we dan maar even... Jullie zijn er wat later bij gekomen, omdat jullie bij het onderwijs werken.
Ik ben in 75 gekomen en in 87 weggegaan. 12 jaar heb ik hier gewerkt.
Ah, ja, dat geldt voor jou ook.
Ik ben een jaartje later dan nog gekomen. En ook ongeveer een jaartje later weggegaan.
Die namen komen ze direct nog even op een blad. Ik moet even nog een vraag aan u richten. Wat is in hoeverre verschilt de aard van het onderwijs van de Dr. Aardingenschool met die van de Nicolaas en Tarsitius scholen? Is daar wel een verschil in begeleiding van leerlingen? Je hebt natuurlijk allerlei onderwijsvormen, hè? Misschien ook binnen het katholiek onderwijs.
Toen
kwam dat nog niet voor. Nee. Misschien meer aandacht voor de individuele leerling.
Nou, het enige verschil wat er in die periode was tussen de scholen, de katholieke scholen hier in Nieuw-Helder, want er waren er vier, we vergeten de Radboud namelijk. Stond de Radboud in die tijd bekend als een school die wat vooruitstrevender was en de klassenstructuur met bepaalde vakken doorbrak. En werkte met, hoe moet ik dat noemen, een beetje Jena-planachtige structuur had ontworpen. En nou, daar regelmatig ook aandacht voor vroeg in de pers of naar buiten toe. En dat trok inderdaad de mensen wel aan, ja. Maar de andere drie scholen, Nicolaas Tarsitius en de Ariënschool, die hadden een vergelijkbare onderwijsvorm, dacht ik.
door. I waited, but you must have lost your way. Yes, I've got heartaches by the number, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got heartaches by the number, a love that I can win. But the day that I stop counting, that's the day.
Ik denk dat je gewoon kunt zeggen dat de katholieke scholen hier in Den Helder toch meegegroeid zijn met de hele ontwikkeling die zich binnen het katholicisme hier in Nederland ook voorgedaan heeft. In onze tijd hier vroeger was het zo dat elk kind wat hier op school kwam gegarandeerd katholiek was. Vaak ook belijdend deed. Praktisch alle eerste of tweede klasses die deden ook hun eerste communie. Kwestie van vormsel bijvoorbeeld, het toedienen van het vormsel, dat was geen discussie eigenlijk over mogelijk. Elke zesde klasse die deed dat gewoon. Nou, naderhand kreeg je een duidelijke pluriformiteit zeg maar, in het katholicisme hier in Nederland. Ik vind dat de scholen daar toch ook eigenlijk een beetje meegegaan zijn in die ontwikkeling. Ik denk dat je het katholiek zijn van de scholen op het ogenblik, wat dat betreft toch ook wat anders moet zien als het katholiek zijn van de scholen toen.
Ja, maar er wordt nog wel bijbelonderricht gegeven.
Er wordt catechese onderricht om. En dat is een wat breed begrip voor niet alleen bezig zijn met puur bijbelonderricht. Catechese op het ogenblik wil eigenlijk zeggen, en als ik het niet goed zeg, dan moeten jullie dat met dat maar verbeteren. Maar houdt nu eigenlijk in dat je via projecten eigenlijk aandacht vraagt voor een aantal aspecten die met het geloof, levensovertuiging verbonden zijn, maar die toch ook alleszins te maken hebben met de praktijk van het leven zoals hij zich voordoet aan de kinderen thuis en in de buurt, op school.
Ik heb ergens gelezen dat jullie ook nog het gebouw hebben moeten delen, hè, tijdelijk met de tromschool.
Met de leerkracht van de tromschool. Dat is een hele goede vriend van mij geworden.
Heer Segel was hoofd toen.
Ja. Ja. Dirk Schuitenmaker zat toen hier aan deze kant. Ja.
Anneke Dol.
Ja, Anneke Dol.
Ja, ik heb het toen nog meegemaakt dat Dirk Schuitenmaker het lokaal naast mij in beslag nam van de tromschool.
Hangetje dan?
Ja.
Kwam het omdat ze zelf geen onderkomen hadden?
Ze hadden zelf geen lokalen genoeg.
Ja. En jullie hadden vol.
En wij hadden een lokaal over.
Ja. Werd het afgedwongen door de gemeente of zo?
Ik kan me dat niet zo heel erg goed herinneren.
In 1979 werd, zoals hier ook staat in het verslagje, illegaal een kleuterklas in het gebouw gevestigd onder de noemer van het Hofke van Eden. Het woord illegaal, waar slaat het op?
Het is maar goed dat broeder Ignatius er dan niet bij zit. Maar wij vonden het nodig, men vond het nodig, om hier ook een kleuterlokaal bij te voegen. Want de duivader, toenmalige Tromp, die had er al een en de fontein toen ze ook al. En de Arians kon dus niet achterblijven om de leerlingen aan te trekken. Toen we dus illegaal tussen aanhalingstekens werden we hier gevestigd. Ik als enige kleuterleidster dan. Maar al rap werd het een heel grote bezetting. We hadden 43 kleuters. Toen moest ik uitwijken naar de aula. Dat was na anderhalf jaar in die ene klas gezeten te hebben. Heb ik nog een klein tijdje gezeten. En toen kwam er een echte officiële toewijzing. Dat we dus erkend waren in de computerstaten, et cetera. En toen kregen we onmiddellijk ook een tweede kleuterleidster erbij. Dat was dus na anderhalf jaar.
En toen speelde de integratie kleuter en lager onderwijs al?
Ja. In de het voorstadium, nog niet officieel.
Het woord illegaal trouwens niet op zijn plaats hoor. Het is volkomen legaal gebeurd. Alleen het schoolbestuur heeft dat voor eigen rekening moeten nemen. In die zin is het wat afwijkend.
Ja. Nou, het staat in het verslagje dat het daar pik ik het woord illegaal.
Inderdaad ook een beetje, toen ik het las, een beetje jammer genoeg heb ik geen inspraak gehad in het interview. Het kwam mij negatief over. Ja. Want het was inderdaad uit eigen middelen allemaal betaald. Dus kijk, voor de wet was het misschien illegaal, zoals ze dat zeiden. Maar het was dus wel, ik viel niet onder inspectie, laat ik het zo liever zeggen. Dat is het enige aspect.
Sluiting van de Nicolaas en Tassietje school heeft uiteraard ook gevolgen gehad voor andere basisscholen in Nieuw Den Helder. Wat zijn de gevolgen met name geweest voor de Dr. Arians school?
Ja, anders van.
Nou, dus, in eerste instantie werd er verwacht een vreselijke toestroom van leerlingen. Zowel naar de Radbouwschool, die toen Hagedoornschool ging heten, en de Ariënschool. Maar dat is toch wel een beetje uitgebleven.
Toch wel, ja.
Ja, want er waren op een gegeven moment op de Oogduinschool niet zoveel leerlingen meer.
Nee, waar zijn die naartoe gegaan dan?
Nou, er zijn een hele hoop kinderen die zijn naar de Doormansschool toegegaan. En naar de Lichthartschool. Tussenland heet dat nu.
En
bepaald bekend als confessionele scholen.
Precies. We zijn er zelfs al naar de Beatrixschool gegaan. Dus wat dat betreft.
Dat blijkt dus wel dat de ouders van de leerlingen dus uiteindelijk zoeken naar een buurtschool. Wat ik me dus wel levendig kan voorstellen. Want het is niets vervelender voor een kind om geen vriendje van een school in de buurt te hebben. Hoe het ver... is enerzijds niet te begrijpen natuurlijk. Als je heel als je doelgericht een schoolkeuze wil maken, dan kies je natuurlijk voor een katholieke school als katholiek zijnde. Maar ja, dat speelt niet zoveel een rol meer.
Nee, daarom die vraag die al lange tijd bij me speelde. Hoe ver zijn we nog van het tijdstip verwijderd dat we het onderscheid niet meer zien tussen een, zeg maar, een openbare school en een katholieke school?
Nou, ik denk dat het die vraagstelling anders ligt. Het is namelijk zo. Je hebt speciaal onderwijs en je hebt, bijzonder onderwijs en je hebt openbaar onderwijs. Speciaal of bijzonder onderwijs, daar kiezen eigenlijk de ouders, zegt men. En in het andere geval, dan wordt het meer geregeld vanuit het, uit de gemeente. Dat is het verschil. Dus eigenlijk een... Je kunt zeggen, wanneer gaan we over tot wat ze overal in het buitenland ook doen. Ik denk dat het een gunstige situatie is dat je als ouder nog steeds kan kiezen. Maar dan moet je er wel voor uitkomen om te kiezen.
Maar u zou natuurlijk om het eigen oog de ontwikkelingen in de navolgen.
Ik denk dat het zijn voor- en zijn nadelen heeft. Ik geloof in de loop der jaren... ben ik niet tegen een progressieve aanpak. Maar ik geloof niet dat dat samenhangt met deze keuze. Ik denk in tegendeel.
Hoeveel procent van de huidige leerlingen zijn van katholieke signatuur op het ogenblik die hier onderwijs volgen?
Nou, dat is heel verschillend. Je hebt een aantal ouders die dus katholiek zijn. Waarvan de ouders ook vinden dat de kinderen gedoopt moeten worden, de eerste communie doen, het voorhoofdsel doen. Dat is iets van 30-40%. Dan heb je een heel aantal ouders waarvan één van de twee katholiek is. In ieder geval katholiek is opgevoed. En die vinden dus dat hun zoon of dochter ook op een katholieke school moet zitten. Maar die dus die kinderen op latere leeftijd moeten kiezen. Of ze dus inderdaad wat geloof betreft meegaan in het katholieke geloof. En dan heb je dus iets van 10-15%. Want waar ik het net over had, die categorie die is heel groot. De laatste 10-15% dat zijn dan mensen waarvan de ouders geen geloof hebben. Maar toch vinden dat onze school een goede school is.
People smile and tell me I'm the lucky one, and we've just begun. I think I'm gonna have a son. He will be like him and me, as free as a dove, conceived in love. The sun is gonna shine above. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. Everything will bring a chain of love, love. And in the morning when I rise, bring a tear of joy to my eyes and tell me everything's gonna be alright. Love a guy who holds the world in a paper cup. Drink it up. Love him and he'll bring you love. And if you find he helps your mind, better take him home, home. Yeah, don't you live alone. Try to earn what love is on. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. Chain of love, love, love. And in the morning when I rise,
één herinnering is op een gegeven moment niet op zijn plaats. Want ik heb hier gewoon een fantastische tijd beleefd. En ik heb talloze herinneringen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje symptomatisch voor deze school. Men gaat bij wijze van spreken hier met plezier altijd is men naartoe gegaan. En herinneringen zullen wat dat betreft altijd blijven bekleven.
Ja, ik vond het heel moeilijk om hier weg te gaan. 4 jaar geleden ongeveer ben ik hier weggegaan. En met weemoed kwam ik hier vanmiddag aan in Den Helder. Ik woon nu ergens anders, in Zaandam woon ik. En de herinneringen komen steeds naar boven. Naar alle tijd die ik hier heb meegemaakt.
Ben je erachter gekomen dat een reunie werd gehouden?
Nou, van de week kreeg ik een brief binnen.
Nou, ik vond het met name erg leuk om kinderen te zien die nu eigenlijk jong volwassenen of zelfs al oudere volwassenen zijn. En terwijl het al heel lang geleden was dat ik ze voor het laatst zien had.
Ben je zelf bij het onderwijs gebleven?
Ik werk bij het Instituut voor Doven.
En dat is gevestigd?
Het onderwijs- en opvoedingsinstituut in Sint-Michielsgestel.
Ja, ik heb hier een jaar of 7, 8 gewerkt en ik kijk er nog met ontzettend veel plezier op terug. Het is eigenlijk de mooiste periode tot nog toe geweest in mijn hele onderwijsloopbaan. We hadden een heel stabiel en heel hecht team waar ook weinig doorstroming in zat. Wat betreft die samenwerking kijk ik daar met genoeg nog op terug. En die contacten zijn ook eigenlijk altijd nog gebleven.
Wat doet u op het ogenblik?
Ik ben op het ogenblik een van de adjunct-directeuren van de scholengemeenschap De Zuilen.
Ja. Ja, ik heb hier een schitterende tijd gehad. Ik heb hier 3 jaar uitstekend naar mijn zin gehad. Ik kan me niet voorstellen dat ik met 45 insta-klassetjes in zo'n klein lokaaltje heb gezeten. En al die 45 kindertjes daar ook nog gewoon les moesten hebben. Maar het ging allemaal in die tijd. In die tijd had ik dus wel een vrij rooster. Dus ik had 's middags A tot en met J op mijn rooster. En dan kon ik doen en laten wat ik wilde. Dat was in die tijd al heel bijzonder. Maar dat was heerlijk. Dan kon ik met de kinderen naar de donkere duinen lopen. En dan had ik dus natuurkunde en gymnastiek en alles bij elkaar en onder één noemer gevat. Dat was heerlijk. Het was gewoon schitterend. We zitten hier ook met nog 4 mensen van het oude team. Dat is al ideaal. 20 jaar terug en nog allemaal hier. Heerlijk.
Het onderwijs trouw gebleven?
Nog steeds. Op de Zuilen zit ik in afdeling Leo.
Ja, ik sluit me aan bij de 2 voorgaande, want wij behoren tot het oude team. En om een specialiteit te noemen, wij hebben eens een keer in de gangen beelden gemaakt, glasplaten.
Oh, en dat,
en daar hebben we met kleine glazen gekleurde 3 vierkantjes hebben we zitten plakken.
Maanden.
En de volgende onderwijsres die heeft ons verlost van een dubbelklas die wel zwaar in één kant op ons woog. Want ik had een stel van 14 in de 4e en 29 in de 3e. Tot kerstmis.
Ja, ik verloste hem dus met vanuit mezelf niet op dat moment met grote vreugde, want ik was net 3 maanden aan een andere school begonnen hier, waar ik het zeer naar mijn zin had. Dat mag je natuurlijk ook wel zeggen. Uiteindelijk zie ik nog van dit team ontzettend veel mensen, en ik ben hier al 20 jaar weg. Dat vind ik toch wel iets van dat er niet een hele goede sfeer is geweest. Het was me dus eigenlijk toch wel mijn eerste school. Die 3 maanden, daar denk ik eigenlijk nooit meer aan.
Er zijn meerdere scholen gevolgd. Waar staat u nu voor de klas?
Ja, ik sta nog steeds voor de klas. Ook op een basisschool. Heemskerk.
Ik werk hier nu 11 jaar aan de Dr. Alfons Ariens. De eerste 1,5 jaar als dependance van het Hofke van Ede. Toen zogenaamd illegaal. En ik werk nog steeds ontzettend met plezier. En ik kan me de tijd nog heel levendig herinneren dat hier een enorme toestroom was van kleuters. En voor mij was er een heel sterk autocomité die dat allemaal heeft waar weten te maken. Waar ik allemaal niets van af wist. Ik kwam in een gespreid bedje en ik deed het werk en ik vond het leuk.
U was ook een van de mensen die deze reunie op poten heeft gezet?
Een van de mensen uit de feestcommissie ben ik, ja.
Het is de eerste maal dat een reunie werd gehouden, hè? Of wordt gehouden?
Ik dacht aan foto's van eerder te zien dat het met 12,5 jaar ook iets dergelijks was geweest. Ja. Weet ik niet officieel, maar ik zag iets aan de foto's.
Ja. U bent hoofdonderwijzer, de 4e of 5e zo langzamerhand al, hè?
Dat zou kunnen. Ik heb het niet uitgerekend en ik heb er ook niet zoveel behoefte aan om dat uit te rekenen. In ieder geval, we hebben de laatste 5 jaar hebben we een hele moeilijke tijd gehad. Er zijn een paar leerkrachten vertrokken die het gezicht van de school bepaalden. En we hebben geprobeerd om dat op te vangen. Verder zijn er dus een aantal dingen ook veranderd wat in het kader van minister Deetman en nu dan meneer Ritsen. En We proberen gewoon op een of andere manier positief naar de kinderen toe te werken, zoals er dus in het verleden ook gewerkt werd. De geluiden die ik hier hoor van oud-leerkrachten, daar ben ik heel gevoelig voor. Ik heb de indruk dat dat nu namelijk nog zo is.
Okay, zeg allemaal bedankt voor het interview.
Bedankt.
I'm certain.